Buurman was dat. En bladeren van Goud Jan Terijn zullen we goed nieuws uit het nieuws halen. Professor Bart de Strooper wint de Brain Prize. Dat is de belangrijkste prijs voor neurowetenschappen. En hij kreeg dat voor zijn Alzheimer-onderzoek. Het is 6 maart.
Al sinds begin vorige eeuw, toen de Duitse wetenschapper Alois Alzheimer de ziekte voor het eerst beschreef, weten we dat bij patiënten met Alzheimer in de hersenen vlekken te zien zijn. Eiwitklonters, wist later onderzoek uit. De wetenschappers hebben nu ontrafeld wat er misgaat bij de eiwitvorming in de hersenen. De roodbruine eiwitdraden in de hersenen worden fout afgeknipt. En die kleine fout heeft grote gevolgen. Zoals één steen die elke keer uit een huis wordt gehaald, waardoor het op den duur instabiel wordt.
Je kan het een beetje zien als een huis waarin dat er een hoeksteen is weggenomen. Op die manier hebben we een echt heel diep inzicht verworven in hoe dat die mutaties amyloïde en de ziekte van Alzheimer veroorzaken.
Dat was de professor op het einde die uitlegde hoe dat in elkaar zit, wat hij heeft ontdekt, waar hij die prijs voor heeft gekregen. Of hij heeft ontdekt wat hij onderzoekt en waar hij die prijs voor heeft gekregen. En wie zo'n bericht uitkiest, Jan Terijn, die heeft Alzheimer in de familie.
Dat klopt, ja. Ja. Mijn moeder leidt sinds een aantal jaar aan de ziekte van Alzheimer. Ja.
De diagnose is gesteld.
Ja.
In het begin denk je, mens, concentreer u.
Ja, dat is eigenlijk verschrikkelijk om op terug te denken, hoe je dat kan ergeren.
Als je het nog niet weet, hè, waar ja. het over gaat.
Ja. Ja, je hebt echt zoiets van, ik kan eigenlijk geen deftig gesprek niet meer met u voeren. Wat is dat hier? En je bezoekjes worden korter. En dat is eigenlijk echt verschrikkelijk om te zeggen. Maar je hebt eerst een vrij egoïstische reflex. Tot je doorkrijgt van, hier is meer aan de hand. Je merkt dat in gesprekken waarin cirkelbewegingen worden gemaakt. Altijd maar opnieuw dezelfde vraag wordt gesteld. Ik heb het eigenlijk meer ontdekt door de koelkast open te trekken en te ontdekken dat er een stuk of 5, 6 potjes vleesla stonden op elkaar gestapeld. En ik zei van, waarom heb je zoveel vleesla? En toen bleek dat ze elke dag vergeten was dat ze dat al had en dat ging kopen. Dus ja, dat soort dingen maken dan duidelijk wat er aan de hand is.
En dan komt de diagnose. En dat is een confrontatie met jezelf. Voor haar moet dat ook zo geweest zijn, want het klinkt cru, maar het ergste is het nog beseffen. Dat wat je hebt alleen maar erger wordt. Hè? En hoe het afloopt, besef je ook in de beginnen.
Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is bij ons een beetje weggecijferd als ik ben wat vergeetachtig door de leeftijd. Ze heeft dat een beetje herkaderd voor zichzelf. En ik denk dat dat haar geholpen heeft om er ook mentaal mee om te gaan. Waardoor ze niet te fel onderleed. Ze doet dat trouwens nog altijd. Zeggen gewoon, ik ben gewoon vergeetachtig.
Waardoor ze ook trucs vindt om het niet te laten opvallen.
Ja.
Dat ze vergeetachtig is.
Ja.
Maar dat is zo menselijk, hè?
Dat is heel menselijk.
Waar is ze nu? Want wie zorgt er voor haar?
Ze is sinds een maand of twee samen met mijn vader in een woonzorgcentrum opgenomen. Ja.
Preventief is dat eigenlijk?
Wel, het voorbije jaar is heel lastig geweest, omdat hun beide gezondheid eigenlijk het niet toeliet dat ze nog thuis bleven wonen.
Je had een tijd geleden het middagjournaal in Nieuwe Feiten voor jouw rekening genomen. Toen ging het ook over jouw mama. Je hebt toen dit verteld.
Toen ze samen met mijn vader in het hospitaal verbleef en ze bijna weer naar huis konden keren, belde ik haar. Of ze blij was weer naar huis te kunnen. Ze zeiden dat het een heel aangenaam verblijf was geweest, dat de kamer goed meeviel en het ontbijt ook en dat de bediening heel vriendelijk was. Alleen het weer was wat tegengevallen, waardoor ze weinig naar buiten waren geweest. Mijn moeder beschreef een vakantie. Ik vroeg haar waar ze dan ook alweer naartoe waren geweest. Dat moest ze even aan mijn vader vragen. Het Middelheim ziekenhuis, daar zijn we nu blijkbaar. Echt een aanrader. Die Duitser die in haar hoofd zit, met zijn sigaar en zijn knijbril, is blijkbaar in staat een mooie reis te maken van een ziekenhuisverblijf. Haalt gedichten uit hun ver verleden naar boven en doet je min of meer vrede nemen met de 10e keer dat eenzelfde vraag wordt gesteld. Zolang het daar maar nevel blijft en niet te mistig wordt.
Het leek wel het eind van Nieuwe Feiten. De muziek maakt het alleen nog erger. Ja, ook niet makkelijk om het allemaal te moeten communiceren, zoals hieruit blijkt. Wat zeg je als ze weg moeten?
Ja, absoluut.
Heb jij dat ook, dat je denkt, oh jee, ik ben het ook aan het krijgen.
Ik ben, ik ben van het vergeetachtige type, hè, dus of van het verstrooide type. En ik merk inderdaad dat ik regelmatig door mijn kinderen erop gewezen word dat ik iets vergeten ben of iets al eens gevraagd heb. En ja, sinds mijn moeder dit heeft, kan ik het ook niet laten om dan direct een reflex te maken van oei, als dit maar niet het begin is bij mij. Nu, natuurlijk, dat is fel overdreven en ik weet ook wel dat dat... niet noodzakelijk zo is. Het is ook niet echt een erfelijke ziekte. Dus,
is het niet echt een erfelijke ziekte? Maar toch een beetje. Wat wil je zeggen?
Het kan, ja.
Zullen we er een specialist toch even bij halen?
Ja, graag.
Christine van Broekhoven. De specialiste natuurlijk. Alzheimer-experte. Moleculair biologe ook, kan ik zeggen. Mevrouw van Broekhoven, goedemorgen.
Goedemorgen.
Maakt Johan zich soms terecht zorgen?
Wel, ik denk dat hij daar niet alleen met is, omdat de dag van vandaag denken mensen dat ze de ziekte van Alzheimer allemaal goed kennen, omdat er zoveel over gesproken wordt en zoveel over geschreven wordt. Maar mensen die ouder worden, worden allemaal geconfronteerd met vergeetachtigheid. Dus dat betekent dat die vergeetachtigheid hier nu gaat vertaald worden over van oei, kijk, ik ben het vergeten, ik krijg Alzheimer. Dat is niet juist, hè?
Nee, maar in het geval van zijn moeder was dat wel zo, hè? Oei, ik word vergeetachtig en het was wel Alzheimer.
Ja, ik weet natuurlijk niet wat de leeftijd is van zijn moeder. Hè?
Als zij dat is wel gevraagd.
Mijn moeder is 80.
Ja, dan ja, rond de leeftijd van 80 jaar, vanaf, ik zal maar zeggen, vanaf de leeftijd van 60, 65 jaar worden mensen zich bewust van het feit dat ze beginnen te vergeten. En dat is iedereen. Hè? Die heeft die milde vergeetachtigheid, zoals ik dat zeg, waar je nog altijd mee kan functioneren. Dus in die hele grote groep van 65-plussers zijn er wel natuurlijk mensen bij die op een gegeven moment afwijken van die milde vergeetachtigheid, zeg maar, en die overgaan naar een dementie, naar een ziekte. De vergeetachtigheid is een ouderdomskwaaltje, de dementie is een ziekte. Dus maar al deze mensen die nu merken dat ze die vergeetachtigheid hebben, denken dat ze Alzheimer gaan krijgen. Het is altijd nog maar zo dat er 1 op 3 mensen sterft met een dementie. Er zijn mensen die geen dementie krijgen.
1 op 3 is veel, hè?
1 op 3 is veel, maar dat komt natuurlijk ook omdat wij met een zeer grote vergrijzing geconfronteerd worden, zeker in Vlaanderen, waar binnenkort ja ook 1 op 3 mensen 65 plus van zijn. En die in die 65 plus ook nog steeds ouder en ouder en ouder worden. En het is juist het oud worden dat uw grootste risicofactor is, zeker in de 65 plus groep.
Je hebt toch families waarin het voorkomt en je hebt toch ook families waarin niemand het heeft?
Ja, maar dan moeten we kijken wat de leeftijd is waarop de dementie verschijnt. Bijvoorbeeld bij jongdementie, wat toch een zeer kleine groep is. Ongeveer 10% van de patiënten met een dementie krijgt deze dementie voor de leeftijd van 60, 65 jaar. Zelfs in die groep van Alzheimer-patiënten is er maar 10% die gaat behoren tot een familie met een erfelijke vorm. Er bestaan wel degelijk erfelijke vormen van Alzheimer, maar dat is zeer, zeer zeldzaam en dat is wel bij jongdementie.
Ja, dus als Johan zegt, het is niet echt erfelijk, of hoe zei jij dat, Johan?
Niet
ja.
altijd.
Niet altijd. Niet altijd echt erfelijk.
Ja,
bij wijze van geruststelling.
Ik kende de details niet, maar ik wist dat het niet per se erfelijk was.
Nee, niet altijd echt erfelijk. Dan is dat geen dwaze geruststelling, dan is dat waar.
Wel, het is eigenlijk een goede uitdrukking, met wijze van uitdrukken, want in de 65-plusgroep, bij de ouderdomsdementie, daar is de belangrijkste risicofactor uw leeftijd. Ja. En hoe ouder dat u wordt, hoe groter uw risico wordt. Dus op de leeftijd van 80, 85 jaar is dat al 1 op 4 mensen die een dementie krijgt. Dus als u 95 plus wordt, dan gaat dat naar 1 op 2 voor vrouwen althans. Dus hoe ouder u wordt, hoe groter uw statistisch risico natuurlijk. Dat is, we spreken hier niet over een individueel risico. Nu, het DNA kan een rol spelen, ook bij ouderdomsdementie, maar eerder een beetje zo alsof je het wat vroeger zou krijgen, maar je kan ook beter beschermd zijn en het wat later krijgen. Maar in de essentie is het bij ouderdomsdementie het oud worden dat een belangrijke risicofactor is.
Dat is zeer geruststellend.
Ja, ja. Ik moet zeggen, ik had niet een zodanige ongerustheid daarover, maar het is wel een gedachte die af en toe je binnenpopt.
Ja, straks gaan we DNA-scans kunnen maken, dan weten we het zeker. Hè? Dan moeten we niet meer speculeren.
Wel, als dat straks is, dan gaat u het nog niet zeker weten. Dat is niet juist, hè? Want het is niet omdat je volledige DNA-code kent, dat je daar nu, vandaag of straks al kan uit afleiden dat je effectief een risico hebt op Alzheimer-dementie. Dat zou wel kunnen als je werkelijk een erfelijke fout draagt, zoals bij jongdementie. Veel van die fouten kennen we, maar de meeste kennen we helemaal niet. Wij kennen families waar het duidelijk heel erfelijk is, maar we de erfelijke fout niet kennen. Bij ouderdomsdementie spreken wij van risicofactoren, genetische risicofactoren. Dat zijn eigenlijk een soort van schrijffouten in uw DNA, die pas op het moment dat u ouder wordt, als u 65 plus wordt, dan kunnen die gaan bijdragen in verouderende hersenen. Maar ook al deze risicofactoren kennen we nog niet. Hè. Dus al deze schrijffouten, die zijn we nu aan het bijeenpuzzelen, zeg maar. Ik denk dat we ongeveer een 40-tal kennen, maar we weten niet hoeveel er zijn. Is dat de helft of is dat minder dan de helft, bijvoorbeeld? En dan nog, die schrijffouten alleen gaan geen effect hebben zonder die veroudering van de hersenen. En bovendien heb je dan ook nog eens de invloed van je levenswijze, zelfs je levenswijze als u op jonge leeftijd, kunnen daar allemaal aan bijdragen. Dus er is niet één factor die je er kan uithalen, kan zeggen, ik heb dat, dus ik ga het krijgen. Dus het lezen van het DNA bij ouderdomsdementie kan u informatie geven, maar geen diagnose.
Dan hebben er ook foute dingen in de kranten gestaan, denk ik. Maar zo is dat misschien altijd. Ja,
de essentie natuurlijk, als je het tegenkomt, is dat het onomkeerbaar is.
En ja, daar, vanaf het moment dat u op een dementiecurve terechtkomt, dan is het onomkeerbaar. Dat betekent dat er dan zoveel hersencellen afsterven of afgestorven zijn, dat u eigenlijk een groot deel van uw geheugen al verloren bent. En ook van het functioneren gewoon van de hersenen. En dat kan men niet herstellen. Men kan dat op dit moment niet stoppen.
Maar ik hoor wel dat er hoop is om op termijn medicatie te vinden die het kan stabiliseren, zodanig dat het, wanneer het op tijd wordt toegediend. Klopt dat?
Wel, ik zou zeggen, er is altijd hoop. Zolang als er wetenschap wordt gedaan, is er hoop. Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel wetenschap we kunnen doen en hoeveel resultaten we kunnen produceren, hoe belangrijk men het vindt om daarin te investeren. Maar de laatste 20 jaar heeft men een hypothese gebruikt, op basis daarvan, dus hoe het ziekteproces zou verlopen en hoe dat men daar zou kunnen op ingrijpen. En dat heeft na 20 jaar geen resultaten geboekt. Dat wil niet zeggen dat wetenschappers niet iets bijgeleerd hebben. Integendeel, we hebben heel veel bijgeleerd. We hebben onder andere geleerd dat dat ziekteproces veel complexer is dan dat wij dachten en dat de hersenen op dat ziekteproces verschillend kan reageren bij verschillende personen. Ja, maar dus de complexiteit is gewoon toegenomen.
Ja, maar dan heb je ook dat ellendige nieuws dat Pfizer stopt met het onderzoek naar medicijnen tegen Alzheimer, ook Parkinson trouwens, omdat het veel te lang duurt. Dat had er onder andere mee te maken. Het kostte veel geld, daar komt het op neer. Er is nog veel onderzoek nodig, besluiten we. Christine van Broekhoven, dank u wel.
Ja, graag gedaan.
Dag.